Een hele goede morgen. Fijn dat u allemaal hier aanwezig bent om de doopdienst bij te wonen, maar ook om samen de Heer te loven en te prijzen en te luisteren naar zijn woord. Als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die openen in de brief van Paulus aan de Colossenzen. En dan lezen we vanuit hoofdstuk 2, de versen 4 tot en met 15. Colossenzen hoofdstuk 2, de versen 4 tot en met 15. Nieuwe Testament, brief van Paulus aan de Colossenzen. En dan schrijft Paulus het volgende. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want, al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus Jezus de Heere. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent en wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem, in Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam, van de zonde van het vlees, maar door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Begraven in de doop waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn eigen bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover deze verzen. Het is eigenlijk heel bijzonder dat Paulus deze brief schrijft aan Colossenzen. En je zou bijna verwachten, gaat het dan niet goed? Nou, het gaat in die gemeente erg goed. Want in het eerste hoofdstuk, daar lezen we al dat Paulus zegt, ik heb gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Dus van deze gemeente ging een getuigenis de wereld in. Daar komen mensen samen, die hebben de Heere lief. Ze hebben een geweldig getuigenis, ze hebben elkaar lief. En dat zegt hij ook later in vers 5, wat we net gelezen hebben. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus Jezus. Dus je zou bijna zeggen, deze gemeente die floreert in het geloof, heeft een duidelijke theologie, een duidelijke vastheid in het geloof, maar toch weet Paulus, er zijn ook krachten werkzaam die een andere leer in die gemeente willen brengen, zodat er onrust, zodat er scheiding ontstaat en zodat de gemeente eigenlijk scheurt. En hij noemt ze in verschillende redenen. Hij zegt, hij heeft het over mensen met misleidende, mooi klinkende redeneringen die niks met het geloof hebben te maken. Hij zegt, pas op in vers 8, dat niemand u meeneemt door filosofie of inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van mensen. Dus dat heeft niks met Gods woord te maken. En ook zegt in vers 16, laat niemand u veroordelen in zaken van eten of drinken of een feestdag of nieuwe maan of sabbatten. Met andere woorden, er zijn dreigende elementen die je van het geloof willen aftrekken. En dat zijn er wat deze tijd ook waarin wij leven. Dus hij spoort zich toch aan. En dan gaat hij 7 aansporingen geven. En dat is zo mooi om te zien dat Paulus niet rust in het geloof, maar dat hij zegt, hou vast in wat je gelooft. Want we hebben net dat lied gezongen, hou mij vast. Maar andersom werkt het ook, houden wij ook vast aan hetgeen wat we geloven, waar we van overtuigd zijn. En natuurlijk hebben we daar de hulp van God in nodig. Maar hij begint in het vers 6, zegt hij, zoals u dan. Dus hij gaat ervan uit dat het gebeurd is. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Andere vertaling zegt, hem aanvaard hebt. Dus Paulus gaat van deze gemeente ervan uit, ik schrijf tot mensen die werkelijk tot geloof en bekering zijn gekomen. Ik schrijf tot mensen die door de Heilige Geest overtuigd zijn van hun zonde, van hun levensstijl, wetenschap dat God rechtvaardig, heilig is en dat je vanwege die zonde die heerlijkheid van God mist en er ook nooit kunt komen. Want een mens kan zich nooit zelf rechtvaardigen voor een heilig God. En hij zegt, deze mensen zoals u dan Christus. Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Dus wat wil de Heere hier laten zien? Dat je alleen door Christus gerechtvaardigd kan worden door, voor God. Dat is niet door de doop, ook niet door een kinderdoop, ook niet door lidmaatschap van een gemeente, ook niet door bijbellezen, ook niet door vroom werken, niet door goede werken. Het is puur en alleen door Jezus Christus. Want hij zegt zelf, in de evangelie, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven en niemand. En als de Zoon van God zegt niemand, is het ook absoluut niemand, komt tot de Vader dan door mij. Hij zegt ook, ik ben de deur, ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens, ik ben de wijnstok, ik ben en ga zo maar door. En hier gaat Paulus ervan uit. Hij zegt, zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Nou zijn er kringen natuurlijk, die hebben moeite met dat woord. Zijn wij in staat om de Heere Jezus aan te nemen? Ja, daar zijn we toe in staat. God heeft die in zijn genade die mogelijkheid gegeven dat wij tot geloof kunnen komen en aannemen, aanvaarden dat de Heer Jezus in onze plaats is gestorven op dat kruis van Golgotha. Voor onze zonden. En is het niet in het Johannesevangelie dat Johannes schrijft, doch allen die hem aangenomen hebben, die dat werkelijk gedaan hebben, hun heeft hij macht, recht van spreken, gegeven om een kind van God te zijn. Je kunt nooit een kind van God worden omdat je opa en oma dat zijn. Je kunt nooit een kind van God worden omdat je ouders dat zijn. Je kunt nooit een kind van God worden door een kinderdoop. Je kunt alleen een kind van God worden door hem persoonlijk te aanvaarden in je leven. Als heiland, als verlosser, als zaligmaker, maar ook als Heer. En daar gaat Paulus hier vanuit. Hij zegt, zoals u dat gedaan hebt. Dus hij grijpt terug op een gebeurtenis in het leven van de gemeenteleden. Hij bouwt een fundament op het aannemen van Christus Jezus. En hij zegt, als je dat gedaan hebt, en ik hoop zoals jullie hier zitten, dat je dat gedaan hebt. En als je dat nooit hebt gedaan, dan zit je hier niks voor niks. Dan is dit een dag waarop de Heere misschien aan je hart klopt en zegt, dit geldt ook voor jou. Dit geldt ook voor jou, geldt ook voor u. Want we komen allemaal een keer voor die troon van genade komen wij te staan. Maar hoe sta je dan daar? Met Christus of zonder Christus? En dat maakt een heel groot verschil. Maar als u dat gedaan hebt, als u hem hebt aangenomen, dan zegt hij 7 dingen. De eerste is wandel. Wandel. Ga nou niet passief in die kerkstoel zitten of die kerkbank, maar word actief. Ga nu dat leven leven. En hij zegt niet, ga rennen, wandel in alle rust, omdat hij het alles voor ons volbracht heeft. Wandel, maar dan moet je wel opletten hoe je wandelt. Als we even een paar bladzijden terug in de Efezebrief. Er staan 4 keer wordt het woord wandelen gebruikt. En dan zegt hij de eerste keer, hij zegt wandel de roeping waardig waarmee je geroepen bent. Dus met andere woorden, als je als kind wederom geboren bent, als gelovige, als mens. En je gaat dat leven leven, het wandelen als christen, dan zegt hij doe dat dan waardig. In het besef dat je een kind van God bent geworden. Onze koning Willem-Alexander, wij zien hem meestal in zijn taken. Nou, af en toe als hij vakantie, zijn skivakantie, dan mag heel de wereld het even zien. Maar we zien hem bijna altijd in zijn taken. Ik vraag me wel eens af, hoe zou hij thuis zijn? Als niemand dat ziet, is hij dan dezelfde persoon of is hij anders? Maar als hij naar buiten treedt, dan treedt hij waardig overeenkomstig zijn roeping als koning. En zo geloof ik ook dat wij als christenen waardig moeten wandelen overeenkomstig de roeping. Vers 17, dan zegt hij, wandel niet meer zoals heidenen wandelen in de zinloosheid van je denken. Denken wij nog na over dingen? Of draaien we maar gewoon mee in de zinloosheid van hun denken? Hoofdstuk 5, vers 1. Wees navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. En dat is niet een liefde, een erosliefde, een liefde zoals de wereld ernaar kijkt, maar het is een diepe, zelfopofferende liefde van God voor anderen. En dan vers 17 is ook zo mooi. Wees niet, vers 15, en let erop dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijze. Dus Paulus roept ons op om te wandelen, maar wel met wijsheid. Goddelijke wijsheid. En dan de tweede aansporing is geworteld. Dat is mooi. Paulus zegt niet eerst en groei. Hij zegt eerst wortelen. Eerst die wortels uitslaan. Waarin? In het woord van God. In de waarheid. Zodat je een fundament hebt. Mijn geloof is niet gebouwd op gevoel. Mijn geloof is gebouwd op het woord van God. Wat ook de waarheid is. En sla daar je wortels in uit. Dat je weet waarom ben ik vergeven. Omdat Christus voor mij gestorven is. Waarom heb ik eeuwig leven. Omdat ik geloof dat de Bijbel mij dat leert. En zoveel dingen geworteld te zijn. En we komen dat wortelen komen ook terug in Psalm 1 en Jeremia hoofdstuk 17. In Psalm 1, dan gaat het over de mens die de juiste keuzes maakt. Hij die niet wandelt in de weg der goddelozen en niet staat op de weg der zondaars en zit in de kring der spotters, maar die het woord van God lief heeft, die zal zijn als een boom geplant aan levend water. Met andere woorden, die boom die kan een stootje verdragen. Waarom? Omdat hij geworteld is. En Jeremia 17 vers 7 zegt precies hetzelfde. Dat een boom die geworteld is, die kan de tijen doorstaan. Die kan blijven bloeien. En Paulus zegt hier, als je begint te wandelen, wees ook geworteld. En dan als derde zegt hij, opgebouwd worden. Opgebouwd. En wat betekent dat? Is dat je steeds versterkt wordt in je geloof, dat je meer gaat zien het bouwen in hem. Niet meer jezelf, maar de Heere Jezus voor ogen houdt. En dan kom je zo bij dat vierde terecht, wat dat gaat uitwerken. Degene die wandelt, degene die geworteld is, degene die opbouwt, die wordt ook bevestigd in zijn en haar geloof. En dat, dan gaat de geest van God, die gaat datgene wat je gelooft en degene wat je leest, als het ware bevestigen aan je hart. Ik gebruik dat ook wel eens als ik in gesprek ben met mensen en ze vragen, Jack, geloof je dat nou eigenlijk allemaal? Nou, dan zeg ik, zo'n beetje gekstekend wel eens, nou, eerlijk gezegd geloof ik het ook niet. Hè? Huh? Dat kan toch niet? Ik zeg, nee, het is bij mij overgegaan in, ik weet het zeker. Mijn geloof is niet een ik geloof het wel. Mijn geloof is bevestigd terwijl ik wandelde, terwijl ik wortelde, terwijl ik opgebouwd werd. En daar werd het geloof bevestigd. Nu is het, ik weet zeker dat het zo is. En niet omdat mijn zekerheid, maar de zekerheid van het woord van God. De waarheid wordt bevestigd aan je hart. En dat is zo mooi, dat God zo individueel met ons persoonlijk bezig is in die groei, in die wandel met hem, maar ook in de gemeente als geheel, zodat we samen als gemeente sterk staan, zoals deze gemeente te Kolosse. Bevestigd. Wat is daarvoor nodig? Nou, dan komt het vijfde onderwerp. Zoals u onderwezen bent. Ik vind het altijd zo jammer dat het aantal leden op de zondag met een bijbelstudie bijna tot een kwart teruggebracht wordt. Terwijl de bijbelstudie zo belangrijk is om onderwezen te worden. Want hij zegt dit ook, zoals u onderwezen bent. Dus in dat wandelen, in dat wortelen, in dat opgebouwd worden, in het bevestigen, in het te zijn, bevestigd te zijn in je geloof, is onderwijs nodig. En er zijn zoveel mogelijkheden vandaag de dag om onderwezen te worden. Maar dat vraagt wel een onderwijsbare houding. Als je niet onderwezen wil worden, ja, dan heeft het ook weinig effect. Maar durven we ons te zeggen, Heere, onderwijs mij maar. Onderwijs mij maar. Dat is wat David zegt in Psalm 139. Hij zegt, doorgrond mij maar. Met andere woorden, Heere, gaat uw gang maar. En dat lijkt een beetje van, poeh, nou ik weet niet of ik dat zou willen. Nou is het beste wat je doen kunt. Je overgeven aan een God die zijn liefde voor jou bewezen heeft in zijn zoon. En dan, wat komt daaruit voort? Dan komt dat zesde uit voort en het staat met dankzegging. Je leven gaat zo veranderen als je met hem wandelt. Als je in hem geworteld wordt, als je in hem opgebouwd wordt, als je geloof bevestigd wordt, als je daarin onderwezen wordt, dan komt er dankzegging. En dan kun je zelfs komen dat wat Paulus zegt in de brief aan de Thessalonicenzen, dankt onder alles. Staat niet dank voor alles, hè? Als je plotseling te horen krijgt dat je een ongeneeslijke ziekte krijgt, dan zeg je niet, o Heer, dank u wel voor dit bericht. De Bijbel leert, als je zo met hem wandelt, kun je zelfs onder die omstandigheden de Heere danken, wetende dat die ziekte kan zijn invloed hebben, maar de relatie met God, die wordt daar eigenlijk alleen maar nog sterker door, omdat je merkt dat hij in dat lijden aanwezig is. En dan zou je haast denken, oh, als je dat rijtje, ja, uitleeft, als je dat in de praktijk hebt, dan gaat het allemaal wel goed. Nee, dan komt er zelfs nog een waarschuwing bij. Vers 8, pas op. Pas op. En het woord, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, heeft niet de betekenis dat als je aan een kind uitlegt, dat je zegt als je de straat oversteekt, dan moet je oppassen. Dan moet je uitkijken en dan ga je uitleggen waarom. Nee, hij gebruikt het woord dat op het moment dat het kind oversteekt en je ziet daar een grote lijnbus aankomen rijden. Dan zeg je niet, pas op. Dan zeg je, pas op! Omdat het gevaar zo indringend is. Een kind op straat en een bus die eraan komt rijden. En zo gebruikt Paulus dit woord. Hij zegt niet, oh jullie fijne christenen. Dan moet je wel een beetje oppassen, hè? En hij zegt, pas op. Pas op. Want die verleiding, die ligt aan de deur. Dat lezen we al bij Kaïn. Kaïn, de zonde, ligt als een verleider aan de deur te wachten dat die kier er is en dat die in je leven binnenkomt en je relatie met God wil vernietigen. En op wat voor manier? Pas op dat niemand u als buit meesleept. Proef je het werk van de tegenstander van God. Het is dat meeslepen, dat meezuigen in verleidingen, in iets bieden wat geen eeuwigheidswaarde heeft, maar wat je vandaag de dag je leven negatief beïnvloedt. Laat je niet meenemen door de filosofie en de inhoudloze verleiding. Het lijkt zo mooi, maar het is inhoudloos. Want het brengt je niet dichter bij God. En dan zegt hij hier, volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Als dat geen duidelijke waarschuwing is van Paulus, dan weet ik het niet. En die moeten wij ter harte nemen. Want er is zoveel valse leer is er in om ons heen. Het is het welvaartsevangelie. Als je maar gelooft en genoeg aan de kerk geeft, of het liefst aan de voorganger, hè, dan wordt hij er rijker van. En dan gaat God jou zegenen. Als je maar genoeg gelooft, dan genees je. Als je maar dit, als je maar dat, een welvaartstheologie, is niet waar. Het koninkrijk nu, gedachte. Dat wij als gemeente moeten het koninkrijk van God moeten wij hier klaargemaken. En dan kan de Heer Jezus terugkomen. Nou, dan kan ik u zeggen, dan komt hij nooit terug. Want als het van ons afhangt, dan kunnen we het wel vergeten. De vervangingstheologie. Dat wij de plaats van Israël hebben ingenomen. En dan de laatste tent, de verbredingstheologie. Je moet het veel breder zien. Nee, ik hoef het alleen maar hierin te zien, in het woord van God. En de verbredingstheologie, die geeft ruimte voor andere religies om toegevoegd te worden. Dat zien we heel duidelijk gebeuren. De feministische theologie, die nou zo ver gaat dat ze in Duitsland een Bijbel willen schrijven waar het woordje hij voor God niet meer in voorkomt. Het is allemaal zij. Willen af van dat vaderbeeld van God. Dat is valse theologie. Vergeestelingstheologie. Je moet alles vergeestelijken. Het is allemaal niet echt gebeurd. Het is allemaal zinnenbeeldig. Al die dingen. Het nieuwe, het ego-contextueel Bijbel lezen. Dan is de Bijbel, de geschiedenis van de Bijbel is niet de context, maar jij bent de context. En je moet de Bijbel zo lezen om te kijken wat past bij mij. Nou, dan weet ik wel dat ik er heel veel uit kan halen wat er niet bij me past. Nee, alles past bij mij. Al die theologieën. En de nieuwe is de deconstructietheologie. Dat betekent, durf jij alles af te breken en te gaan onderzoeken of het nog wel relevant is voor de tijd waar jij in leeft. Al je waarheden, breek ze maar af. Waarom zegt Paulus, nou dan moet je oppassen. Nee, dan zegt hij, pas op. Dat was toen en dat is vandaag. En wat is jouw waarheid? En dan moet je echt zingen, Heere, hou mij vast. En dan zegt de Heere, dat wil ik, maar wil je ook maar aan mij vasthouden. En niet aan de leringen van de wereld. En waarom zouden we dat doen? Nou, 1, omdat we Christus, de Heere Jezus, aanvaard hebben. Als je dat gedaan hebt. Maar 2, dan gaat hij schrijven wie Christus is. Want hij zegt in vers 8, hij zegt dus niet volgens de grondbeginselen van de wereld, die niet volgens Christus zijn, niet volgens Christus. Want, nu gaat hij de focus veranderen. Hij zegt, want in hem, wie? In Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. In plaats van 7 aansporingen geeft hij nu 7 waarheden waarom wij aangespoord zouden zijn in ons christen leven. En de eerste is dat in hem, in Christus Jezus, woont de ganse volheid van God. Dat lezen we ook in hoofdstuk 1, vers 19. Daar staat, want het heeft de Vader behaagd dat in Christus heel de volheid wonen zou. En dat klopt ook, want God de Vader en God de Zoon zijn 1. De Heer Jezus zegt, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. De schepping is door God de Vader gedaan in Christus Jezus. Hij was daarbij. We zien daar heel duidelijk de volheid van Christus. En is niet het Johannes-evangelie die daarover heeft? Dat in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. De Heer Jezus is God en hij is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. Heeft onder ons gewoond. En dat presenteren we nog steeds vandaag de dag. Waarom? Omdat het een waarheid is. Hij heeft onder ons gewoond. Volledig God, volledig mens. En nou komt er iets. Dat is eigenlijk overbluffend. Dan zegt hij. En u bent. Het is de eerste keer dat hij hier gebruikt. U bent. Komt 4 keer voor. U bent. Wat zegt hij? Volmaakt geworden in hem. Ik ben niet volmaakt in mezelf. Zoveel schiet ik tekort. Zoveel moet ik nog leren. Zoveel falen heb ik. Zoveel fouten die ik maak. Maar God ziet mij in zijn zoon. En hij zegt, in zijn zoon ben je volmaakt geworden. Ik hoef mij niet volmaakt te maken. Ik ben volmaakt in Christus. En nu is het, hoe maak ik dat zichtbaar in mijn leven? Nou, door te wandelen. Door te wortelen. Door opgebouwd te worden. Door onderwezen te worden. Door dankzegging. Door lofprijzing. Maar dit is wie je bent in Christus Jezus. Dat is positioneel, zoals we dat noemen. Wie je bent in Christus. En dat mag naar buiten komen. En dat is geen eigen werk, maar dat is Gods werk. En dan komt de tweede, bent u. In vers 11. In hem bent u ook, weer u bent, in hem ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam, van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Hij bedoelt hier niet natuurlijk de besnijdenis die de Joden ondergingen als ze 8 dagen oud waren, dat een stukje van de voorruit werd afgehaald. Maar dat was als een beeld van behoren tot het volk. Wij zijn niet besneden van de voorruit, maar wij zijn als het ware besneden, afgesneden van de oude natuur. Waarom? Omdat als je tot geloof en bekering komt, je bent wedergeboren. De Heilige Geest neemt je uit de duisternis en plaats je over in dat koninkrijk van de hemel. En dat is dat nieuwe leven. Dus het is hier ook het afleggen van de oude natuur. En dan komt de vierde. We zijn met hem begraven en opgewekt. Kijk, vers 12. U bent immers. Er staat niet. U gaat hopelijk in de toekomst. Hij zegt, u bent immers met Christus begraven in de doop. Wat valt hierop? Is dat Paulus dit vers, vers 12, combineert of eigenlijk koppelt aan het 6e vers. Als u nu Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, dan is het ook logisch dat je je laat dopen. Hij zegt hier niet, u hebt de Heer Jezus aangenomen en ik zit te hopen, te wachten tot u nu eindelijk ook eens in gehoorzaamheid u laat dopen. En we kennen die strijd en velen onder ons hebben die strijd gekend over dat wachten, uitstellen om verschillende redenen en noem maar op. Maar bijbels gezien is het bijna een logica dat als je de Heere Jezus leert kennen, dan laat je je dopen. Voordat de Heere Jezus aan het kruis was gegaan en was begraven en opgestaan, was de oproep, bekeert u en laat u dopen. Dat was voor de afwassing van je zonde. Nu, na het volbrachte werk van de Heere Jezus, klinkt nog steeds de boodschap, bekeert u en laat u dopen. Waarom? Om met Christus gestorven te zijn en het mooiste is met hem opgewekt te worden. En dat laat straks ook de doop geweldig zien. De doop laat zien dat iemand met Christus is gestorven. Maar wees niet ongerust, we houden iemand niet heel lang onder. Gelukkig niet. Iemand komt ook weer boven water. En hij vangt het leven weer. En dat is wat de doop wil geven. En dat is een terugblik op wat Christus heeft gedaan. De doop van Johannes was een vooruitblik op wat nog moest gebeuren. Maar nu is het terugkijkend, bevestigend, eigenlijk aan iedereen die hier aanwezig is. Kijk, dit is met mij gebeurd. Ik ben met Christus gestorven. Maar wacht op, ik ben ook met hem in het nieuwe leven opgewekt. En dat staat hier ook zo mooi. U bent met hem immers begraven in de doop, waarin u ook, in wat? In hem, in die doop, met hem bent opgewekt door het geloof van de werkingen van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, de doop wordt in het licht gezet wat Heere God met zijn zoon deed en nu met ons symbolisch precies hetzelfde doet. Het is zijn werk. Wij zijn nooit in staat geweest om door een doop, een eigen kracht of wat dan ook, dat oude leven af te leggen en dat nieuwe leven aan te nemen. Dat is het werk van God in een gelovige. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan zegt hij voor de vierde keer in vers 5 dat we vrij zijn van het oordeel. Hij zegt, u bent immers met hem begraven. Of vers 13. En hij heeft u, weer hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Hoe? Door al uw overtredingen. Niet een paar, maar al uw overtredingen die je gedaan hebt, die je doet en die je nog gaat doen. Alle overtredingen heeft hij vergeven. Wauw. Of God vergevingsgezind is. De Bijbel leert zelfs dat de Heere gaarne vergeeft. Maar nooit buiten zijn zoon om. Hij vergeeft in zijn zoon de zondaar zijn of haar zonde. En dat is zo prachtig. En de Bijbel leert het dan ook. Dat we dan door hem gerechtvaardigd worden. Met andere woorden, de grootste rechter die er bestaat, die spreekt eigenlijk uit, in mijn ogen ben je niet meer schuldig. Je bent vrij van schuld. Daarom kan Paulus ook in Romeinen 5 vers 1 zeggen, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. En de doop laat het zien, kijk, mijn oude leven is afgelegd. Die is gestorven, maar ik ben in dat nieuwe leven opgewekt. En daarin wil ik gaan wandelen. Daarin wil ik opgebouwd worden. Daarin wil ik geworteld zijn. Daarin wil ik groeien, bevestigd worden. En hij zegt hier, je hebt vrede met God. En hoe is dat gedaan? Nou, door alles wat tegen ons getuigde. Hij gebruikt hier het beeld van een brief die werd gebruikt in de tijd van Paulus in de gevangenis. En dan hing er een brief aan jouw gevangenisdeur en er stond waarom jij schuldig was. En hoe lang je in de gevangenis moest zitten. En wij zijn schuldig vanwege onze zonde. En als dan de tijd erop zat, dan werd dat pamflet, dat werd van de deur afgehaald, van de celdeur. Dat werd opgerold of dubbel gevouwen. En er ging een zegel op, voldaan. De straf is voldaan. En het werd weggeworpen. Werd niet meer gebruikt. En zo zijn al onze zonden genageld aan het kruis. Niet een document, maar in Christus Jezus. Hij is als het ware dat document. Hij is degene die voor onze zonde gestorven is en is opgestaan. En dus wat wil dat zeggen? Als dat gebeurd is, dan is dat uit ons midden weggenomen, aan het kruis genageld. Er is geen bewijsmiddel meer tegen ons. En we weten dat de duivel de aanklager is. En de duivel die komt dan bij de Heer en die zegt, ja, heb je hem gezien van de week? Ja, zegt de Heer, ik heb hem gezien. Ja, maar ik klaag hem aan. Zegt de Heer, ik weet niet waarop. Hij is volmaakt in mijn zoon. Hij is vergeven. Ik heb me met hem verzoend. Er is geen aanklacht tegen hem te vinden. Want die heeft mijn zoon voor hem gedragen. En daarom sluit hij af met die zevende waarheid. Let wel, het is zo mooi. Er staat dit. Hij, niet wij, maar hij, Christus Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Het kruis heeft altijd het idee van een lijden, het was een deel van de overwinning. En de overwinning werd voltooid door de opstanding van de Heere Jezus, waarmee de dood werd overwonnen. Dood, waar is uw prikkel? Nou, die is weg, want Christus is opgestaan en leeft. En wij staan met hem in die overwinning. Johannes 16 zegt de Heere Jezus, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, zegt hij. Ik heb de wereld overwonnen. En Paulus wist dat. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 37, en in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Oh, wat is het toch geweldig als je met Christus sterft. En al dat oude, al dat verdorven, dat neem je mee dat graf in. En je komt eruit als een nieuwe schepping. En je laat zien, kijk, dit is met mij gebeurd. Dat is wat mijn geloof heeft gedaan. En Paulus in deze brief, die spoort degene die Christus heeft aangenomen, spoort die aan om te wandelen, om te wortelen, om opgebouwd te worden, om bevestigd te worden in het geloof, om onderwezen te worden. Een leven van dankzegging en waakzaamheid, want de duivel laat ons ook niet met rust. En de reden waarom zijn die zeven waarheden die hij hier als ware openbaart. Hij zegt, de volheid van God woont in Christus Jezus. In hem zijn we volmaakt. Met hem zijn we afgesneden van die zondige natuur. Met hem begraven en opgewekt. Door hem vrij van het oordeel dat op de zonde ligt. In hem is er geen bewijsstuk meer tegen ons te vinden. En met hem zijn wij meer dan overwinnaars. En daar gaan we straks van te getuigen. Als onze zuster uit dat water komt. En misschien zegt ze wel, met hem meer dan overwinnaar. Want dan ben je opgewekt uit het leven. Door hem, door het geloof. Wat een geweldig evangelie hebben we. En wat is het spijtig als je je van dat evangelie afkeert. Vandaag zegt de Heere, heden, nu gij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Verhard je hart niet. Je zit hier niet voor niets. Misschien uit nieuwsgierigheid, misschien zit je hier uit beleefdheid, maar je zit hier wel. En God roept je, God roept u. Hij wil dat een ieder tot geloof en bekering en komt en behouden zal zijn voor de eeuwigheid. Zullen we de Heere samen danken voor zijn woord. Vader, dank u wel dat Paulus hier zo bewogen, Heere, deze brief schrijft naar de gemeente te Colosse. Waar in het eerste opzicht alles zo goed lijkt te gaan. Waar zo'n goed getuigenis van uitgaat. En toch die waarschuwingen, pas op. Pas op. En Heere, dat is een waarschuwing ook voor een ieder van ons persoonlijk. Heere, als we het evangelie kennen, Heere, is het nog steeds oppassen. En als je het niet kent, dan moet je dubbel oppassen dat je niet verder van de waarheid getrokken wordt. Maar dat je juist door vandaag misschien die vragen gaat, die je hebt, naar antwoorden gaat zoeken op de vragen. Vader, we danken u dat Paulus ons bemoedigt, aanspoort. Heren, want we hebben gezongen en hou mij vast. Maar Paulus zegt, wil jij ook de Heere vasthouden? Je vastklampen aan de waarheid. En hij geeft dan 7 geweldige redenen. En wat een genade van u, Heere, dat daar 4 keer terugkomt, maar u bent in hem. Het is uw werk. Het is uw liefde. Het is uw genade, uw barmhartigheid. En daar willen we u voor danken, voor loven en prijzen. En we danken u, Heere, opnieuw dat we getuigen mogen zijn van een zuster die dat zichtbaar wil maken in gehoorzaamheid aan uw woord. En aan iedereen hier wil laten zien, kijk, dit is met mij gebeurd. Ik ben met Christus begraven, maar ik ben opgewekt in dat nieuwe leven. O Heere, mag zij daardoor ook met een opgewekt karakter verder het leven ingaan. En zo bidden we dat uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen.